Volgende vraag is... Ik zie hem liggen.
Volgende woord. Maar we kunnen daar nog heel lang op doorgaan. Is humor. Komt perfect, goed van pas.
Perfecte
ja.
dramaturgie.
Ja. Ja. Nu, we hadden het al dat straks al over flauwekul. Het ja. viel mij toen op dat je dat als iets
positief.
Ja, positiefs percipieerde. Maar hier misschien is mijn vraag eerder, of waar ik aan dacht toen ik het woord opschreef. Wat vind jij, welke humor kan jij smaken? Welke vorm van humor?
Oh, vele vormen van
doet
humor.
Doet het bij jou?
Ja. Ik ben niet meer selectief op vlak van humor, merk ik. Ik kan met ongelooflijk veel dingen lachen. Als het daarnet ging over egolozer leven, dan is humorvoller leven de beste remedie daartoe, denk ik. Je, met jezelf kunnen lachen is zoals de Dalai Lama met zichzelf kan lachen. Prachtig. Of Desmond Tutu, die slappe lachklein krijgt.
Dalai Lama heeft toch in een interview... Maar daar lacht hij niet met zichzelf. Misschien ken je het beeld wel. Het is op YouTube rondgegaan, maar jaren geleden al. Waar is het Jimmy Kimmel? Het is een of andere interviewer. Bon, ik ken de details niet meer. Maar die aan de Dalai Lama een mop wil vertellen. En ze gaat als volgt. De Dalai Lama, zegt dus de interviewer, gaat binnen in een pizzatent en vraagt, bestelt... One for all. En de Dalai Lama zit onbewogen. Hè? En dus even... Ja, nee, one for all. En hij begrijpt het. En het is gewoon die zeilen bij de interviewer ook van... Oh jee, sorry. Ik had geen mop moeten vertellen, want jij begrijpt dat natuurlijk niet. Het was gewoon heerlijk om naar te kijken.
Inderdaad. Ik heb toch ook zo'n scène waarbij Desmond Tutu het kerstverhaal moet vertellen... En ineens vindt hij het totaal van de pot gerukt verhaal. Maar het is tijdens een volle viering. En ineens krijgt hij gewoon de slappe lach van de vrouw. Echt fantastisch. Wat zit het mooi.
Slappe lach. Hoe lang is het geleden bij jou? Bij mij is het eigenlijk heel lang geleden.
Is het heel lang geleden?
Moet ik toegeven. Dringend iets aan doen.
Ik heb nog slappe lach gehad.
Maar je kan dat niet opwekken, hè?
Nee, dat kan ik absoluut niet opwekken. Ik weet een bepaald moment... De dag dat ik was gestopt met werken aan de universiteit. Dat was, ik was eind september 2005 gestopt. En begin oktober, ergens 1 of 2 oktober, het was echt de dag nadien geloof ik, vertrok ik met mijn vriendin op trektocht en we gingen naar Corsica. En we zaten op de trein naar Corsica en ik las een interview met een van die gasten van Neveneffecten. Ik moet er altijd mee lachen. En het ging over het feit... Het individualiseren iets wat collectief gedaan wordt, gebeurt meer. Alles moet speciaal zijn voor een persoon in kwestie. Het gaat vooral over begrafenisrituelen. En dan zegt er iemand, voor mijn begrafenis gaan we voor u speciaal en we gaan uw kist in de splash van Bellewaerde steken. En gewoon dat beeld, ik zat op die trein, maar ik was ook wel blij, ik was blij dat ik gestopt was met werken aan de universiteit. Eindelijk ging ik voluit kunnen schrijven. Die periode van mijn leven was echt afgelopen. En dat was echt wel echt een vorm van afronding. Ik had mijn kantoor leeggehaald enzovoort. Etentje met afscheid van de collega's. Er begon een nieuw leven. En ik las dat en ik heb toen, ik denk dat ik van Lyon tot Valence met slappe lach heb gezeten toen ik dat aan het lezen was. En ik kon het zelfs niet uitleggen aan mijn vriendin, omdat ik het zo grappig vond.
Ja, dat is vaak gewoon, ook zo. Lijken... is heel, heel individueel ook, waarin echt... je lacht.
Maar ik zag voortdurend dat beeld voor me, van zo de splash in Bellewaerde.
Maar je weet zelfs wat de splash van Bellewaerde is.
Ik was verliefd.
Dat is een attractie, maar wat is dat dan?
Dat is zo'n attractie waar je met van die houten boomstammetjes van polyester en zo langzaam naar boven wordt getakeld langs wat klotsend water en dan langs een glijbaan naar beneden en het spettert. Ik heb ooit gedroomd op mijn allereerste scoutskamp, een van de allermooiste dromen die ik had. En ik werd net te laat wakker, was het er op ons stukje weiland, waar we onze kust hadden. Ik droomde dat er daar een splash was geïnstalleerd. Ik vond dat de allerleukste attractie. En de leiding kwam me wekken, juist tot aan mijn boomstammetje naar boven was. Dus toen was ik 7. Als ik dan vele jaren later dat las, ik vond het ongelooflijk grappig, dat beeld. En ik ben dit weekend naar een begrafenis moeten gaan en ik heb ongelooflijk moeten... Gelukkig was met masker op. Ik heb verteerd naar zo'n coronabegrafenis. En dat vertelde... het was een grootvader die gestorven was. En zijn kleinzoon, die... ik ben Peter van zijn broer, doet er niet toe. Zijn kleinzoon vertelde iets voor. Zei, ja, als ik... Het was een stomme grap, maar toch wel grappig. Hij zei, ja, die opa was zo lief voor mij. Zelfs als ik naar de tandarts moest, had hij altijd wel een grapje klaar. Vertelt hij daar als reden, naast de kist van zijn opa. Hij zei van mijn opa, zei, ah ja, ja, de tandarts, hij heeft een nieuwe boer, die staat vast en het is nu die stoel die ronddraait. Je zit er in die kerk, ja. Een plek waar die geacht wordt op een begrafenis. Ik vond dat ongelooflijk geestig.
Ja, het is bevrijdend ook. Hè. Ah, ja, het is tuurlijk. Een van de plekken waar kinderen vaak ook moeilijk hebben om hun lach in te houden, ook op begrafenissen, in de kerk slappe lach krijgen van de ongemakkelijkheid, tuurlijk, om te gaan met die emotie. Dus dat is,
toen mijn vrienden pas gestorven waren, kort na de ongeval... Een maand daarna ontmoette ik iemand op een wetenschappelijk congres in Amerika. En ik vertelde, en die proestte het uit. En die was natuurlijk ongelooflijk gegeneerd ook. Maar dat was ook van, ik mag hier nu echt niet mee lachen. En dan is het natuurlijk... Ik heb dat niet kwalijk genomen. Ik vond dat gewoon onwennig. En achteraf begreep ik van, ja, maar dat is gewoon die spanning. Ik kende haar ook niet goed genoeg. Misschien had ik niet eens moeten zeggen dat ik net mensen had verloren. Maar de lach kan ook iets zeer bevrijdend zijn. Ik heb ooit een begrafenis van een neefje gehad. Op die begrafenis waren de andere neefjes en nichten... hebben heel de middag gevoetbald. Maar dat is de beste manier om zo'n jong leven te eren, denk ik. Ja. Dat mag. Dat was echt heel, heel bijzonder. En ook nu, afgelopen weekend... Het was ook met een maaltijd erbij. En eigenlijk zit dat dramaturgisch zit dat goed in elkaar. Je gaat van zo'n viering, kerkelijk of niet, is er dat moment buiten. Het was een kerk, aan de kerk was dit geval, het was in West-Vlaanderen. Dan is zo het eerste beetje dooi. Die mensen, en dan passeert die kist, dan is iedereen weer serieus. Die kist wordt ingelaten, die auto rijdt weg. En dan wordt er dan gepraat. En de mensen die elkaar minder goed kennen, of die de overleden minder goed kennen, beginnen al over andere dingen te praten. En dan die maaltijd, kleinere groep van mensen, worden herinneringen opgehaald. Grappige herinneringen ook. En plotseling, en dan zie je hoe goed dat toch eigenlijk... Rituelen, ze bestaan met een reden. Hè. Je ziet hoe een gat dat is gevallen in de gemeenschap van mensen... wordt opgevuld door gesprekken. Door leemtes die worden... draadjes die weer worden aan elkaar geweven. Het is zoals een gat in een sok. Dat wordt weer aan elkaar geweven. Dat weefsel wordt weer hersteld. En na verloop van tijd is er ook plaats voor humor... En drank, bijvoorbeeld, bij ons, op Vlaamse begrafenissen. Homo, nog een drinken. Allee, voor Roger. Hey, dat heeft iets. En ook eens een naam noemen.
Ja.
Dat is echt... dat is allemaal... En nu bijvoorbeeld met crematies zie je dat dan bijvoorbeeld vaak... Dat je dan na de maaltijd nog moet gaan naar het bijzetten van de as. Dat klopt niet. Dramaturgisch klopt dat niet. Doe dat maar een week of twee later, of een maand later.
Hopelijk hebben ze dit nu gehoord en genoteerd en gezien. Mensen die daarvoor instaan en komt dat.
Maar het ging over humor. Maar
het gaat over humor, ja.
Ja, maar ik denk dat humor ongelooflijk belangrijk is om... het is zo... Het is status doorbrekend. Het is taboe doorbrekend. Het kan ook... Je ziet ook in zo processen met burgers in de nieuwe democratische vorm, waarbij bijvoorbeeld een burgerpanel samenkomt, hoe ongelooflijk belangrijk humor is om het ijs te breken. Ik heb ook veel van die interviews, die getuigenissen... Ik denk dat ik meer dan 1000 mensen heb geïnterviewd inmiddels. Maar gewoon hoe belangrijk humor is. En dan moet er om niet de beste grappen zijn, maar zo gewoon geïnstalleerd iets. Er groeit in de dorre ruimte tussen twee mensen in, kiept er voor het eerst iets. Het vertrouwen begint vaak met een beetje humor.
Mooi.